Goedemorgen gemeente. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel eeuwigheidszondag genoemd, heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonneberg zal voorgaan. Vanmorgen willen we onze gemeenteleden herdenken die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de stichting Het Passion. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het onderhoud van de begraafplaats. Deze collecte en ook de zendingsbussen bij de uitgang voor de gereformeerde zendingsbond bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbede wordt gevraagd voor de heer Arissen, Lindenhoflaan 19 en voor mevrouw Van Eldik van der Hatert, bevrijdingssingel 19, die in ziekenhuis Rivierenland zijn opgenomen. Voor Dirk van Inge in Wolfezen en Willy de Greef in Rauwenhof in Tiel. Voor de heer Dries van der Belt, Aalsmeerstraat 5 en Tony Buis uit Ebbenhof in verpleeghuis Vrijthof in Tiel. We willen u nog even herinneren aan de volgende activiteiten in deze week. Vanavond na de dienst is er contactkring. Morgenavond is er cursus gelovenderwijs. En donderdagavond tussen 7 en 8 uur kunt u de bestellingen ophalen die in het kader van de worstenactie van de vakantiebijbeweek zijn gedaan. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 149 vers 1. Looft, loof de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. En ook vers 5. Zo zal het heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Ik noemde u de versen 1 en 5 van Psalm 149. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 6 en daarvan de versen 4 en 5. Keer eindelijk, Heer, toch weder mijn ziel buigt zich ter neder. Want wie kan na het verscheiden op aarde meer verbreiden uw grootheid en uw lof? De versen 4 en 5 van Psalm 6. Na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus zingen we van Psalm 48 het laatste vers, want deze God is onze God Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal Hij ons geleiden. Psalm 48, vers 6, na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en Hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus, die vatte dit alles samen, toen Hij zei, u zult de Heere, uw God, lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, wij zijn hier samengekomen in de kerk. Door weer en wind hierheen geblazen, gedreven. En we danken u voor een veilige overkomst. En we zijn ook samengekomen met degenen die thuis met ons verbonden zijn via de kerkradio of op een later tijdstip op een andere wijze. En ook dat is het waard om u voor te danken. Omdat u het bent die ons bewaard en gespaard hebt bij het leven behouden, gedragen tot hiertoe. En u draagt ons ook verder door het woord van uw kracht. Ondanks alles wat we achter ons hebben liggen, wat we hebben meegemaakt, wat we gedaan of gezegd hebben, of wat we niet gedaan of niet gezegd hebben. En we willen u bidden, wilt u er zelf ook zijn, met uw woord en met uw geest, ons bemoedigen, ons vermanen, ons vertroosten, ons bij de les van uw koninkrijk houden. En wil ons helpen om steeds weer en meer het van u te verwachten. We bidden u om vergeving, o God, want juist luisterend naar die 10 geboden zien we, wij zijn geen volmaakte mensen die een diploma hebben verdiend van volmaaktheid. Geen medaille van je bent een geslaagd figuur, je hebt de finish behaald zonder vallen en zonder struikelen. Want we zijn gevallen en gestruikeld in veel dingen. En dat gebeurde al zo vaak. Het liep ons zo gemakkelijk uit de hand. En dat mag ons wel klein maken voor u, die grote heilige God. En we mogen u wel vragen, wilt u ons dan niet aanzien in wie wij zijn, wat wij gedaan, wat wij gedacht hebben. Maar zie ons aan in de Zoon van uw liefde, de Heer Jezus Christus. En wil ons vergeven, enkel en alleen in zijn naam, omwille van wat hij heeft gewerkt en gedaan door zichzelf op te offeren aan het kruis van Golgotha. Daar mogen we toch terecht met heel ons hebben en houden. En zonder hem hebben we geen leven. We bidden van u, Heere God, wil ons helpen in luisteren en spreken, in het zingen en de orgel spelen, omdat alles is tot eer van u. En geef dat we erbij zijn, niet alleen lichamelijk, maar ook met heel ons hart. Ook al gaan onze gedachten misschien wel terug naar mensen die we sinds dit jaar of eerder missen, omdat ze ons ontvallen zijn door de dood, wil ons dan toch een God van nabij zijn, uitzicht geven en troosten en bemoedigen. Zonder u kunnen we niet. Wil ons horen, o God, en het alles tot een goede dienst laten zijn, tot eer van u. Uit genade bidden we het in Jezus' naam alleen. Amen. Wij lezen uit de Bijbel het laatste vers van Genesis 49 en daarna het laatste hoofdstuk uit het boek Genesis, dat is Genesis 50. Genesis 49, vers 33 en daarop aansluitend Genesis 50. En in Genesis 49 vanaf vers 33 lezen we: toen Jacob klaar was met het geven van bevelen aan zijn zonen, legde hij zijn voeten bij elkaar op het bed en gaf de geest. En hij werd verenigd met zijn voorgeslacht. Jozef liet zich op het gezicht van zijn vader vallen, huilde om hem en kuste hem. Jozef gebood zijn dienaren, de geneesheren, zijn vader te balsemen. En de geneesheren balsemden Israël. Het balsemen van hem duurde 40 dagen, want dat is het aantal dagen dat het balsemen duurt. En de Egyptenaren beweenden hem 70 dagen. Toen de dagen van het bewenen van Jacob voorbij waren, sprak Jozef tot het huis van de farao: als ik toch genade gevonden heb in uw ogen, spreek dan ten aanhoren van de farao. Mijn vader heeft me laten zweren, zie, ik ga sterven. In mijn graf dat ik voor mijzelf in het land Kanaan uitgehouwen heb, daar moet je mij begraven. Nu dan, laat mij toch gaan om mijn vader te begraven. Daarna zal ik terugkomen. De farao zei: ga en begraaf uw vader, zoals hij u heeft laten zweren. En Jozef ging op weg om zijn vader te begraven, en alle dienaren van de farao, de oudste van zijn huis en al de oudste van het land Egypte, gingen met hem mee. En verder heel het huis van Jozef, zijn broers en het huis van zijn vader. Alleen hun kleine kinderen, hun kleinvee en hun runderen lieten ze in de landstreek Goshen achter. Met hem gingen zowel wagens als ruiters mee. Het was een zeer grote menigte. Toen ze bij de Doornendorsvloer kwamen, die zich aan de overzijde van de Jordaan bevindt, bedreven ze daar rouw over hem met een grote en zeer zware rouwklacht. Hij hield 7 dagen rouw over zijn vader. Toen de inwoners van dat land, de Canaanieten, de rouw op de Doornendorsvloer zagen, zeiden ze: dit is een zware rouw van de Egyptenaren. Daarom gaf men die plaats de naam Abel Mitzrayim. Hij ligt aan de overzijde van de Jordaan. En zijn zonen deden met hem zoals hij hun geboden had. Zijn zonen vervoerden hem naar het land Canaan en begroeven hem in de grot op de akker in Machpela, die Abraham samen met de akker als eigen graf gekocht had van Efron, de Hetiet. Deze grot ligt tegenover Mamre. Nadat hij zijn vader begraven had, keerde Jozef terug naar Egypte, hij en zijn broers en allen die met hem meegetrokken waren om zijn vader te begraven. Toen de broers van Jozef zagen dat hun vader dood was, zeiden ze: als Jozef ons haat, zal hij ons zeker al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben vergelden. Daarom lieten ze tegen Jozef zeggen: uw vader heeft voor zijn dood deze opdracht gegeven. Dit moeten jullie tegen Jozef zeggen: och, vergeef toch de overtreding van uw broers en hun zonde, want ze hebben u kwaad gedaan. Maar nu, vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. Jozef huilde toen ze tot hem spraken. Daarna gingen ook zijn broers naar hem toe. Ze vielen voor hem neer en zeiden: zie, wij zullen u tot slaven zijn. Jozef zei daarop tegen hen: wees niet bevreesd, want sta ik soms op de plaats van God? Jullie weliswaar, jullie hebben kwaad tegen mij bedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, om te doen zoals het op deze dag is, een groot volk in leven te houden. Nu dan, wees niet bevreesd, ikzelf zal jullie en jullie kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak hij naar hun hart. Jozef bleef in Egypte wonen, hij en het huis van zijn vader. Jozef leefde 110 jaar. Jozef zag van Efraïm de 3e generatie. Ook werden de zonen van Machir, de zoon van Manasseh, op de knieën van Jozef geboren. En Jozef zei tegen zijn broers: ik ga sterven. Maar God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken, naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. En Jozef liet de zonen van Israël zweren: God zal zeker naar jullie omzien, en dan moeten jullie mijn beenderen van hier meenemen. En Jozef stierf toen hij 110 jaar oud was. Ze balsemden hem en men legde hem in een kist in Egypte. Tot zover onze schriftlezing. Tekst voor de bediening van het woord vindt u in Genesis 50 vers 24... waar we lazen: en Jozef zei tegen zijn broers: ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien en jullie uit dit land laten trekken naar het land dat hij gezworen heeft aan Abraham, Isaac en Jacob. Voordat we dit met elkaar overdenken, zingen we nog. En wel uit Psalm 33, de versen 7 en 10. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Zijn machtig arm beschermt de vromen. Hij redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. De versen 7 en 10 van Psalm 33 zingen wij. Gemeente des Heren, wie is er die de slaap van de dood niet eens zal slapen? Wie redt zijn ziel van het graf? Of zoals het voor de mensen beschikt is dat ze eenmaal moeten sterven en daarna het oordeel volgt. Hebreeën 9, vers 27. Zomaar wat woorden uit de berijmde psalmen en uit de Bijbel. Ongetwijfeld kennen we die woorden wel. En dat ze waar zijn, dat beamen we ook wel. Dood en leven horen nu eenmaal bij elkaar. En wij zijn dat haast vanzelfsprekend gaan vinden. Iedereen sterft toch een keer. Maar zolang het mij nog niet betreft, ach, dan kan ik nog rustig voortleven. Zo leven we toch? Aan de dood moet je maar niet te veel denken. Alleen, als het dan echt zover gekomen is, ja, dan kan ik er niet meer aan denken. Dan is het te laat. En wat dan? Ja, wat dan? Nou, daar moeten we nog maar weer niet aan denken. Alweer iets om maar niet over te denken. Wat denken we eigenlijk wel? Wat houdt ons dan eigenlijk wel bezig? Of hebben we geen tijd meer om te denken, te druk, te gehaast, te gestrest, te dit en te dat? Ik hoop toch dat de schriftlezing van vanmorgen en ook de tekst ons aan het denken zet. Aan de ene kant ons tot stilstand brengt, dat je tot bezinning komt. Een moment van bezinning op de dingen van de eeuwigheid, op deze eeuwigheidszondag. En dat er dan vanuit dat moment van bezinning vreugde geboren mag worden. Vanwege het leven. Dat niet in mijn sterfelijk lichaam is, maar vreugde over het leven, dat is in Jezus Christus, onze Heere. Buiten mij, in Hem. Dat hoor je toch graag, preken over Christus? Nou dan, Hij laat zich ook vinden. Zoek de levende niet bij de doden, maar zoek de levende bij leven en welzijn. En dat geeft nu al troost. Dat geeft nu al vreugde. Dat geeft nu al perspectief, doorzicht, uitzicht. Iets daarvan merken we ook aan het eind van het boek Genesis. We hebben als gemeente Jozef gevolgd, een aantal maanden lang, verspreid over 2 jaren. Jozef was maar een gewoon mens. Wel onderkoning, maar ook meesterdromer. Een slaaf in de gevangenis soms. Maar toch een gewoon mens. Want de dood zette hem op 1 lijn met, ja, met wie eigenlijk niet. Je kunt tegen de onderkoning in Egypte opzien met zijn pracht en met zijn praal en met zijn macht en met zijn majesteit, met zijn geld en met zijn goed. Maar de dood zet wel een punt. Voor Jozef en ook voor Jacob zijn vader staat er net zo goed geschreven: wie is er die de slaap van de dood niet eens zal slapen? Mensen van de dag, een mens van vlees en bloed, mensen vergankelijk. Maar ook mensen met een reisdoel. Vergeet dat niet. Ook al zijn er wel mensen die menen geen reisdoel te hebben in dit leven, God onze Vader heeft het wel voor mij. Een doel tot het leven. Een doel om naartoe te gaan. Ik wilde toch niet beweren dat het alles maar doelloos toegaat in mijn leven, in mijn bestaan. God heeft een doel. Hij is trouw, ook daarin. Dat hoorden we pas nog benadrukt in de dienst over het gemeente zijn. En dat doel is het Kanaan, het beloofde land in der eeuwigheid. Om eeuwig hem groot te maken, hem te loven en te aanbidden. Het is heel opmerkelijk en we lazen dat wat zowel Jacob als Jozef doen, vlak voordat ze sterven, ze klemmen zich vast aan Gods belofte, die ja en amen zijn. En wie dat doet, die kan sterven. Wie vastgeklemd aan Gods beloften heen gaat, die heeft een goede reis. Want wat de Heere belooft, wat de Heere in het vooruitzicht stelt, dat doet hij ook. Ook al denk ik daar misschien stiekem wel eens anders over. De Heere God denkt er zo over. Wat ik beloof, dat doe ik ook. En vandaar dat een Jacob en een Jozef sterven met in hun handen, nee, in hun hart geklemd Gods woord dat waarheid is. Gods trouw. Het is heel opmerkelijk en ook heel mooi rondom die overlijdens van Jacob en Jozef, dat ze zelf nog zo aan het regelen zijn. Ja, hoe gaat dat? Wanneer er iemand is overleden, dan moet er ineens een heleboel geregeld worden. En met heel veel dingen tegelijk krijg je te maken. En dingen waar je verder nooit over zou nadenken. Ik zeg je, maar ik bedoel natuurlijk onze nabestaanden. Zij die achterblijven. Want als gestorvene word je verzorgd. Alles wordt voor je gedaan. Dat klinkt heel erg logisch en dat klinkt heel erg cool en kil. Maar denk daar eens over door. Wat hier in Jacob en wat hier in Jozef doen, die gaan zelf nog aan het regelen. Hoe kan dat? Nou, laat ik één ding noemen. Ze kunnen zo aan het regelen slaan naar hun nabestaanden toe, omdat de Heere God al zoveel heeft geregeld. Ze kunnen zo voor een aantal dingen gaan zorgen, omdat eigenlijk God allang had gezorgd en gezegd. Zul je dat nooit vergeten? Zo kan een Jacob ook zeggen, even eerder in Genesis 49, op uw zaligheid wacht ik, Heere. En zo had een Jacob ook bepaald om in Kanaan begraven te willen worden. In de spelonk van Machpela, die Abraham destijds nog gekocht had. En zo gebeurt het ook. Jacob wordt verzameld tot zijn volk in het beloofde land, heel plechtig, na eerst gebalsemd te zijn door de Egyptenaren en na eerst uitgebreid door die Egyptenaren berouwd te zijn, daar begraven waar hij zelf voor had gekozen. Op dat stuk land dat God had beloofd. Ja, dat is wat geweest voor die broers van Jozef. Want met dat hun vader overleed, viel er eigenlijk een geweldige steunpilaar weg. Ze hadden hun vader vroeger wel bedrogen. En ze hadden wel gezegd dat Jozef door een wild beest was gedood. Maar nu hun vader gestorven is, zijn ze vreselijk bang dat Jozef zich als een wild beest zal gaan gedragen. Tegenover hen, ze zijn bang voor een wraakactie. En ze kruipen als het ware voor Jozef door het stof. Wat een nederigheid tref je hier aan. Maar dat wil Jozef niet. Hij gaat geen misbruik maken van zijn broers nu hun vader er niet meer is. En op een heel bijzondere manier weet Jozef dat dan ook te zeggen en uit te leggen. Ik ben toch God niet, zegt hij. Sta ik soms in de plaats van God? Met andere woorden, ik mag me niet wreken op jullie. Ik ben helemaal niet bevoegd om te straffen. En opnieuw, voor de zoveelste keer in de geschiedenissen van Jozef zien we dat hij de lijnen doortrekt tot op God. Jullie hebben je als het ware als almachtigen gedragen. Jullie hebben kwaad tegen mij gedacht en gedaan. Nee, Jozef, hij wint er geen doekjes om als hij dit zo zegt naar zijn broers toe. Niets wordt verbloemd, maar God heeft dat ten goede gedacht en ten goede gekeerd. Als het ware met een kromme stok, een rechte klap uitgedeeld. Om een groot volk in het leven te behouden. Jozef die had in Egypte een hele moeilijke naam gekregen, Zafnat Paanea. Dat betekent de behouder van het leven, maar uiteindelijk was het de Heere God zelf die in het leven behoudt. De tijden zijn dan weliswaar veranderd, maar de Heere God echt niet, nooit. Hij is de behouder van het leven en dat geeft houvast en dat geeft troost. Zowel in leven als in sterven, dat God dezelfde blijft. Behouder, redder, zalig maken. En daar mag dan ook Jozef van getuigen. Op zijn sterfbed, 110 jaar oud. Nog niet zo oud als zijn vader Jacob, lang niet. Maar Jozef heeft wel zijn nageslacht alvast zien komen en zien opgroeien. Zijn zoons Efraïm en Manasse hebben inmiddels ook zelf weer kinderen gekregen. En Jozef ziet zijn kinderen tot in het derde geslacht. Een gezegend persoon is hij. Maar dat niet alleen. Hij straalt ook wat uit. En dat kan ook niet anders. Iemand die gezegend is, iemand die gezegend werd, die zal dat graag ook naar buiten toe uitdragen en laten merken. En laten merken dat God God is. Dat is eigenlijk zegenen en ook je gezegend gedragen. Weten dat God God is. Weten dat Hij regeert. Weten dat Hij zorgt. Weten dat Hij nabij is. Dat Hij zijn woord waar maakt. En dat Hij zijn kracht en zijn nabijheid uitdraagt tot heil. Tot troost, tot redding. En dat doet Jozef ook, hè? Op zijn sterfbed. Voor de tweede keer in korte tijd worden ze met sterven geconfronteerd. Eerst Jacob, die vlak voor zijn sterven zijn zonen zegent stuk voor stuk en hoofd voor hoofd. En nu Jozef, die al zijn broers in één keer een woordje meegeeft. Een heel belangrijk woord. Een woord met inhoud. Een woord met een belofte. Waar ze mee uit de voeten kunnen. Waar ze mee verder kunnen. Letterlijk en figuurlijk. Uit de voeten. Op weg. Naar het beloofde land. Ik ga sterven, zegt Jozef. Ik ga sterven. Ja, op zich zegt Jozef daarmee niks bijzonders. Iedereen gaat sterven, hebben we gezegd aan het begin van de preek. Wie is er die de slaap van de dood niet... Hè? Ik ga sterven. Ja, maar wacht eens even. Laat het eens even tot je doordringen wat dat betekent als je dat zegt. Ik ga sterven. Soms dan gebruiken we dat wel eens in een beetje vreemde zin. Ik sterf van de honger. Ik sterf van de dorst. Ja, maar dat wordt hier niet bedoeld. Want dan bedoel je het niet, als je dat zo zegt. Dan valt het echt nog wel mee. Maar wat Jozef hier zegt, dat gaat verder. Dat gaat dieper. Het is eigenlijk een vooraankondiging van wat er echt komen gaat. Ja, ik ga sterven. Jozef zegt, het duurt niet lang meer met me. Met de rasse schreden nadert de dood. Ik ga sterven. Maar is dat nou ook alles wat hij zegt? Gelukkig niet. Jozef weet, kort gezegd, dat sterven geen doodgaan is. Oh ja, misschien wel voor ons. Sterven en doodgaan, dat is precies hetzelfde. Maar nee, volgens de Bijbel is sterven juist geen doodgaan. Heel plat gezegd, een hond die gaat dood. Een mens sterft in de Bijbel. Die overlijdt. En de Bijbel wil daarom sterven niet als doodgaan betitelen. Omdat dat sterven een daad blijkt te zijn. Je wordt niet gestorven. Het is niet iets wat je ondergaat en waar je zelf niet meer bij bent. Maar juist iets wat je, ik ga sterven. Je merkt het, het is een wegvloeien, een weggaan. Natuurlijk, al ondergaande, maar ook, er wordt ook iets gezegd en je durft iets te zeggen. Oog in oog, niet wegvluchtend. Een voorbeeld voor nabestaanden. Ik ga sterven, hoor je? Sterven als daad en niet alleen maar sterven als dood. En dan is het natuurlijk waar dat niemand van ons het uur van zijn dood weet. Het komt altijd weer onverwacht. Maar daarom is het wel goed om er eens over gepraat te hebben. Met allen die je omringen. Ik ga sterven, dat gaat voor ons alle op, vroeg of laat. En oh ja, wel velen die schuiven dat op de lange baan. Het zal mijn tijd wel duren en ik denk dat het mijn tijd nog niet is. Ja, wie zegt dat? Niets is zo onzeker als het leven van een mens. Eén schrede, één stapje maar. Een handbreed, zegt de Bijbel. Tussen leven en dood. Hè, misschien irriteert het ons wel als je dit allemaal te horen krijgt. Wat een tekst is dat nou toch om over te preken, van Genesis 50 vers 24. Wat een gezegde van Jozef om te zeggen dat hij gaat sterven. Ja, wacht even, maar Jozef die verkondigt hier geen waarheden die iedereen al weet en waar je toch verder niks mee kunt en waar je verder niks mee doet. Nee, Jozef die laat voor zijn broers nog meer volgen dan alleen deze mededeling. En dat volgt gelijk na dat woordje maar. En als je dat woordje maar hoort of leest, dan moet je je oren zeker maar spitsen. Want dan komt er iets van een tegenstelling. Dan komt er iets wat haaks staat op datgene wat net gezegd is. Ik ga sterven, maar, God. Om zo te zeggen, zoals een menselijke kaars uitdooft, maar Gods licht blijft schijnen tot in eeuwigheid. Een mens gaat heen, maar de Heere komt en blijft komen. Een mens sterft, maar God leeft en dat in eeuwigheid. Is er een grotere tegenstelling te bedenken dan dat dit hier gezegd wordt? Een grotere tegenstelling tussen leven en dood? Mens en God. En ondanks die onverenigbare tegenstelling vanuit ons mensen gezien, wil God toch verenigen, samenbrengen, bij elkaar brengen, dood en leven. Wil de Heere God contact leggen tussen zichzelf en ons stervelingen. Ik ga sterven, maar God zal zeker naar jullie omzien. Dat tekent zijn trouw en dat tekent zijn troost. Gods belofte wordt heerlijk vervuld. De broers van Jozef, die moeten begrijpen dat ze hier in Egypte, waar ze het zo goed hebben, toch uiteindelijk niet thuis zijn. Alleen met een gast. Bijwoners worden ze wel genoemd. En nog niets vermoedend van een verhard hart van de farao die Jozef niet gekend heeft, zegt Jozef dit toch wel. Maar God. Het is een prachtige belofte waar Jozef hier het over heeft, zo vlak voor zijn sterven. Maar kan iemand zeggen, als ik even verder lees in de Bijbel, Genesis of Exodus 1, het begin, dan lees ik wel dat al die broers van Jozef echt ook wel in Egypte gestorven zijn. En het getal van hun kinderen, dat groeide daar en nam toe, tegen de verdrukking in. Prachtige belofte die Jozef hier laat klinken op zijn sterfbed. Maar zij, die broers, die hebben er echt helemaal niks van gezien. Wat heb ik daaraan? Wat koop ik daarvoor? Voor zulke woorden? Er staat zoveel in de Bijbel geschreven voor een ander. Maar niet voor mij. Wat moet ik nou? Toch vertrouwen. Toch hopen. Toch je daaraan vastgrijpen. En ook anderen daaraan herinneren. Gods beloften die staan in de Bijbel. Maar ze moeten en ze mogen ook overgedragen worden. Van ouders op kinderen, op kleinkinderen, op achterkleinkinderen enzovoort. Van generatie op generatie. Van familie op familie. En als je die belofte van God, het woord van God, niet meer weet te herinneren. Als die, om zo te zeggen, niet levend gehouden worden. En voor waar gehouden worden. En waarachtig gehouden worden. Ja, in feite zwijg je dan God dood. Dan had er moeten staan dat Jozef zei, ik ga sterven en God met mij. Maar nee, God gaat door. Zo wil Jozef onderstrepen. Jozef is hier de doorgever van en ook zelf levend uit die belofte. God heeft het land beloofd en dan doet hij het ook. Och nee, niet altijd op mijn tijd, op zijn tijd. Ik wil het graag zien, nu, als het even kan. En daarom heb ik wel eens zo mijn twijfels bij Gods belofte. Maar het is wel puur ongeloof natuurlijk. Zelfs voor zijn sterven regelt Jozef hier een soort, een soort testament. Maar niet van datgene wat hij weg te geven heeft. Maar het testament dat God je aan zijn woord wil houden. En dat je God aan zijn woord mag houden. En wat is het machtig wanneer je merkt bij mensen dat ze niet bij leven en welzijn druk zijn met hun eigen bezit en bezittingen en testament en erfgenamen. Maar dat ze druk en bezig zijn met wat God ons laat bezitten en wat God ons heeft beloofd. Een Kanaan dat boven is, een beloofd land. Waar eeuwig gezongen wordt tot Gods eer en van zijn goedheid. Omdat hij het beloofd heeft, laat hij zijn broers ook beloven dat ze zijn beenderen mee zullen nemen naar het land van de belofte. Zelfs door de dood heen is dat niet te verbreken. Jozef moet en hij zal in dat beloofde land komen. Vandaar hè. Dat Jozef als machtig figuur in Egypte helemaal niet in die piramides past als hij gestorven is. Het staat er zo nadrukkelijk, hij werd in een kist gelegd, 110 jaar oud. Ik ga sterven. En zo is hij gestorven. En in Exodus 13, daar kun je lezen dat Mozes de beenderen van Jozef meeneemt, omdat dat destijds gezworen was. En in Jozua 24, nog weer even verderop in de Bijbel, kun je lezen dat de beenderen van Jozef begraven worden in Sichem. En dan nog in dat machtige hoofdstuk in het Nieuwe Testament in Hebreeën 11 vers 22, daar kun je lezen, door het geloof heeft Jozef bij zijn sterven melding gemaakt van de uittocht van de Israëlieten en heeft hij een opdracht gegeven in verband met zijn gebeente. Door het geloof. door het geloof. Steeds is dat het refrein wat je tegenkomt. Door het geloof. Het voorwaar houden van Gods heerlijke belofte. Ja, wie niet gelooft, die ziet geen belofte. Die weet zich niet gehouden aan die belofte. Die ziet ook geen beloofd land. Wie niet gelooft, die ziet wat hij heeft hier en nu in Nederland, in de crisis, in de narigheid en in de weet ik wat nog meer en verder niet. Eigenlijk is dat maar arm. Want God heeft ook naar ons omgezien. En dat heeft hij gedaan in zijn Zoon, Jezus Christus. Ik ga sterven, maar God, een grotere tegenstelling was er niet, zo zeiden we. En Jezus Christus heeft die tegenstelling overbrugd. En je kunt daar zomaar overlopen. Het beloofd land tegemoet. Door het geloof in die Here en Heiland, Jezus Christus. Geef dat maar door aan je kinderen. Geef dat maar door bij leven en welzijn. Geef dat maar door en verder als je testament. Nee, niet zozeer als uw testament, als jouw testament, maar als Gods testament. Je bent gedoopt. Je bent van God uitgezien een kind van de belofte. Niet verdiend, want ik ga sterven. Maar God, toch God. Stel je nou eens voor, je had daar gestaan als broer van Jozef. Rondom dat gebeuren, dat sterfbed. Stel je dat eens voor. Wat had je dan gedaan met die woorden? Wat had je ervan gedacht? Als je dat je ene jongste broer hoort zeggen. Hij kan mooi praten, die onderkoning. Die meesterdromer. Andere vraag dan, want op mensen vesten we geen vertrouwen. Andere vraag dan, wat had je gedaan als je daar gestaan had bij je oudste broer, bij zijn kruis, waar ik hoor, het is volbracht. Hoor je dan ook niet dat de deuren van het beloofde land opengaan? Wagenwijd open. Laten we dan het beloofde en het gegevene van Jezus weg en werk, de behouder van het leven, niet verachten. Zonder Jezus Christus is het, ik sterf. Hoewel God nog zo had beloofd, maar met Jezus Christus is het, ik ga sterven, maar God. Gemeente, wij gaan sterven. Maar God heeft naar ons omgezien in Jezus Christus. En dan zie ik op de belofte. Of knijp je daarvoor je ogen toe? Wil je daarvoor blind zijn? Veracht toch dat omzien van God naar ons niet. Hij wilde er ook vanmorgen weer zijn. Net als vanavond opnieuw, in het gewaad van zijn woord. Hij blijft in eeuwigheid. Ik ga sterven. Maar dat niet alleen, met een testament. Zijn testament. Want beloofd is beloofd. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 93, de versen 1 en 4. De Heer regeert, de hoogste majesteit, bekleed met sterkt, om God met heerlijkheid. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. 1 en 4 van Psalm 93. Ik noem u nu de namen van hen die ons zijn voorgegaan in het achter ons liggende kerkelijk jaar. Daarna nemen we een ogenblik stilte in acht en vervolgens geef ik u een psalm op. Ik wil u verzoeken, voor zover dat mogelijk is, om hierbij van uw zitplaatsen op te staan. Op 17 januari overleed Hendrika van de Voren van Lavieren op de leeftijd van 91 jaar. Daags daarna, op 18 januari, overleed haar man Karel Hendrik van de Voren, beide gewoond hebbend Gouden Regenstraat 14, op de leeftijd van 93 jaar. Op 2 februari overleed Pieter van Doorn in verpleeghuis Vrijthof te Tiel. Hij werd 87 jaar. Op 6 februari overleed Hermanus Theodorus Schoenmakers, Kraaienhof 69 te Kesteren, op de leeftijd van 69 jaar. Op 9 februari overleed Maartje van Doorn Hommersom in zorgcentrum Elim. Zij werd 85 jaar. 17 februari overleed Peternella Wilhelmina van Maurik van Drumt in verpleeghuis Vrijthof te Tiel, op de leeftijd van 85 jaar. 26 februari overleed Aart Riemsdijk van Reede, Heuningstraat 20. Hij werd 86 jaar. Op 1 maart overleed Evertje de Haas, Muskuszand 4, op de leeftijd van 55 jaar. 6 maart overleed Gerrigje van Dodeweert van Baren, gewoond hebbend als Meerstraat 21, op de leeftijd van 84 jaar. 15 maart overleed Maartje Dirksen Huibers, gewoond hebbend Hoef 2, op de leeftijd van 73 jaar. 2 mei overleed Hendrik Vink in zorgcentrum Lingewaarde te Tiel. Hij werd 95 jaar. 8 mei overleed Jan Antoni van Soest, gewoond hebbend Eind 10. Hij werd 75 jaar. 13 mei overleed Albert Jan van Dodewaard, Arnoldus Jacobsstraat 23, op de leeftijd van 86 jaar. 14 mei overleed Dirk Vink, Arnoldus Jacobsstraat 50, op de leeftijd van 89 jaar. 10 juli overleed Rick Mouw, gewoond hebbend Arnoldus Jacobsstraat 30, op de leeftijd van 77 jaar. Op 12 juli overleed Wouter Govert Jan van Meegdenburg, gewoond hebbend in Geldermalsen op de Prins Bernhardlaan, en hij werd 82 jaar. 6 augustus overleed Johanna van Blijderveen Roodbeen in zorgcentrum Elim, op de leeftijd van 92 jaar. Op 21 augustus overleed Albert Roest, gewoond hebbend Lindehoflaan 37, op de leeftijd van 95 jaar. 27 oktober overleed Johan van Blijderveen in zorgcentrum Elim. Hij werd 92 jaar. Jongstleden 10 november overleed Meinekes Nelis van Os, gewoond hebbend Waalbaandijk 93. En hij werd 77 jaar. Helaas, het best van onze beste dagen baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen, daar zorg, verdriet en jammerlijke plagen steeds beurt om beurt de matte ziel doorknagen. De levensdraad wordt snellijk afgesneden, wij schenen sterk en ach, wij vliegen heen. Uw gunst sterkt meer dan de uitgezochtste spijze, laat met het licht haar licht voor ons verrijzen. Zo zal ons hart op liefelijke wijze uw goedheid al ons overig leven prijzen. Verblijd ons naar de maat van onze druk en naar de tijd van al ons ongeluk. Dat zijn de woorden van Psalm 90, de versen 6 en 8, die wij nu samen zingen. Psalm 90, het 6e en het 8e vers. We gaan u samen danken en bidden. Heere onze God in de hemel, trouwe Vader in onze Heere Jezus Christus. Wij waren vanmorgen een ogenblik bij elkaar, hier in de kerk, tezamen met hen die in de huiskamer thuis vertoeven. We danken u voor deze moeilijke momenten. Want ze doen ons terugzien. En ze doen ons gevoelen het gemis. Wonden die geslagen zijn. Maar we mochten ook vooruitkijken. Want er stond geen punt achter dat ik ga sterven. Maar God. Heere, we danken u dat u de God bent van de belofte. En ook degene die uw belofte vervult. U doet wat u zegt. U zegt nooit zomaar wat. Om gaatjes te vullen. Om stiltes vol te maken. Nee. We danken u ervoor dat u waar maakt wat u beloofd hebt. Daar kunnen we ons aan vastklemmen. In onze dagen van verdriet. In onze dagen van heen en weer geslingerd worden. In onze dagen van rouw en eenzaamheid. In onze dagen ook van waarom. En moest dat nu? Heere God, het bepaalt ons bij ons mens zijn. Sterveling zijn. Maar het doet ons ook zien op hem die de dood heeft overwonnen. Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. En met hem mogen we in het leven staan en kunnen we het leven aan, kunnen we ook het leven uit. Want door hem is de dood geen punt, maar een dubbele punt geworden, een doorgang tot het eeuwige leven. Wat is het dan goed om bij hem te schuilen en te huilen, maar ook vreugde te beleven door uw woord en geest. Wilt u ons dragen, o God, ook in onze moeilijke momenten, van stap tot stap en van dag tot dag, omdat de weg alleen te gaan voor ons veel te zwaar is, onmogelijk eigenlijk. Wil ons dan kracht geven naar kruis en licht in onze duisternis. En wilt u onze tranen drogen, zoals u dat zelf ook beloofd hebt in uw eigen woord. Wat heerlijk om u zo te kennen als God van nabij. Geef dat we niet aan u voorbij gaan, maar u nodig hebben. Elk moment weer opnieuw. En laat dan ons leven ook werkelijk glansrijk zijn. Schitterend in het licht van hem die leeft in alle eeuwigheid, Jezus Christus. Na deze zondag immers mogen we zijn komst ook weer gaan gedenken. Als ook zijn tweede komst. Dat hij één keer weer komt om ons te vragen, wat heb je gedaan met die woorden, maar God? Heere God, geeft dan dat we niet met een mond vol tanden staan. Of een hart dat leeg is en koud tegenover u. Maar warm, aangestoken en aangevuurd door uw woord en door uw geest. Wil ons nabij zijn, ook als we dit kerkgebouw weer verlaten, of als we straks de knop van de kerkradio weer uitzetten. Wil ons behoeden en bewaren op al onze wegen. Gedenk ook hen die mankerende zijn. In de ziekenhuizen, in de zorginstellingen verblijven. We bidden u voor meneer Arissen in het ziekenhuis. We bidden u ook voor de behandeling waarop hij wacht, de operatieve ingreep. Gedenk mevrouw van Eldik, ook in het Tielse ziekenhuis. We bidden u voor degenen die in Vrijthof vertoeven. Gedenk Dries van de Belt en Tony Buis. Wil ook hen goed en nabij zijn. Gedenk Willy de Greef in Rauwehof en Dirk van Inge in Wolfhezen. Gedenk allen die thuis tobben met gezondheid en ziekte. We bidden u voor degenen die chronisch ziek zijn, die dagelijks ook met hun beperktheden worden geconfronteerd. We dragen degene aan u op die leven met een handicap, waarbij het leven alleen maar inleveren betekent vaak. Geef toch uitzicht en troost en bemoediging. Wil gedenken, Heere God, allen die over ons gesteld zijn om ons te regeren, in Den Haag, in de provincie en hier in onze gemeente. Geef dat dat mag gebeuren tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw koninkrijk. Draag dan ook allen die daarin verantwoordelijkheid dragen. Gedenk uw kerk hier ter plekke, maar ook wereldwijd, over het hele rond van de aarde. Ook daar waar het kan stormen en tekeer gaan. Geef, Heere God, dat we uw grote tegenstander geen kans geven, maar hem steeds weer wijzen opdat maar God op het kruis dat er gestaan heeft, op Jezus Christus, omdat we in zijn licht alleen verder kunnen. Draag ons dan en leer ons ons te gedragen als gedragen mensen tot eer van u. Hoor ons, o God, in Jezus' naam alleen. Amen. Wij mogen onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna willen we zingen van Psalm 66, het tweede en het achtste vers. Psalm 66, vers 2. Al het aardrijk smeek u neergebogen. Het heft de schoonste psalmen aan. En ook het achtste vers komt. Luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest. 2 en 8 van Psalm 66. Ga daar nu heen in vrede, dragend de zegen van Hem die ons alleen bij kan staan. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.